Goedemorgen allemaal. Allemaal de warmte getrotseerd om hier te komen. Om God te ontmoeten, elkaar te ontmoeten. Mooi. Ik wil met jullie voor deze eerste vakantiezondag spreken over een zinnetje wat ik vorig jaar tegenkwam in Genesis 45 vers 24... waar Jozef zijn broers op reis stuurt en dan tegen hen zegt: maken jullie geen ruzie tijdens de reis. Maak onderweg geen ruzie. En ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar als ik dan zo'n zinnetje zie, ik had hem ook niet eerder gezien overigens, maar ineens valt dat me op en dan begint mijn nieuwsgierigheid omhoog te komen en dan denk ik van: waarom heeft Jozef dit tegen zijn broers gezegd? En de Bijbel vertelt ons heel veel mooie verhalen, maar heel veel verhalen ook niet. Nou is reizen natuurlijk sowieso een stressvolle bezigheid. Het is al heel leuk, maar er zit ook altijd een beetje dat ongemak bij. Je verlaat het bekende thuis en je gaat op weg naar het onbekende. Er is een verlangen om te ontmoeten van waar je naartoe wil. En tegelijkertijd een stukje van wat je loslaat. Altijd een beetje die spanning van: valt het reisdoel, valt het mee of valt het tegen? Hoe zal dat gaan? Heb ik alles geregeld? Ben ik niks vergeten? Heb ik alles bij me? Of kom ik erachter dat ik iets over het hoofd gezien heb? Nou, en als je dan ook nog op de reis, als die wat langer duurt, of je staat in de file of zoiets en je krijgt honger of dorst, of je moet een toilet zoeken die je niet kan vinden, dan komen er zomaar van die irritaties op, van die spanningen die dan oplopen. En door al die spanningen en invloeden is het zomaar dat we iets anders reageren als dat we gewend zijn om te doen. Er zit ook iets geestelijks achter dit hele verhaal. En dat had Jozef volgens mij ook wel in de gaten. Want als je je vertrouwde omgeving verlaat, verlaat je ook een beetje de bescherming van het gewone, van je routine. Je gaat weg en het is gewoon anders. En dat maakt je op een bepaalde manier ook kwetsbaar. Een vakantie, dat is een mooie tijd, of dat je nu weggaat of thuis blijft. Maar het is een tijd van herstel, een tijd van opnieuw creëren. Een tijd van, als het ware je innerlijk weer tot rust brengen. Een stukje bezinning. Wat er mag komen, een stukje reflectie. Zou kunnen betekenen dat je meer tijd met God doorbrengt, meer tijd met je geliefde. En dan kijken we soms naar uit, even die rust, even uit het gewone, even de drukte en het gejaag achter je laten om tot rust te komen. Maar toch gaat dat niet altijd vanzelf. En ik weet nog dat wij op vakantie gingen, dan maakte Connie meestal al een pakketje klaar voor de kinderen. En dan wilden ze precies weten hoe lang we op reis gingen. En dan vertelden ze: ieder uur krijg je een cadeautje. En dat hielp dan om die reis uit te zitten. Want iedere keer ging eigenlijk van cadeautje naar cadeautje. En dat voorkwam dat ze gingen kibbelen of ruzie gingen maken achter in de auto. Want ja, Job en Gerben die waren wat groter en die zaten bij het raam. En die gingen dan lekker breed uitzitten. En Nienke zat er als klein meisje tussenin en die zat: ik heb geen plek. Nou, zo krijg je dan het gevecht in de auto. En de jongens natuurlijk een beetje Nienke plagen. Maar goed, papa en mama die kregen ook wel eens woorden. Want was het: dit bord, stond het op de kaart? Nee, moeten we links of moeten we rechts? Ja, ik weet het niet. Nou, dan ga ik rechts. Oh, dat links moeten zijn. Nou, herkenbaar of gaat het alleen bij ons zo? Dus reizen is best wel een beetje stressvol. Ook bijvoorbeeld het inpakken van de auto. Is ook zo'n issue om een lekker bonje over te krijgen. Of als je op de camping bent en de tent moet opgezet worden. Als je dan gewoon al moe bent en je bent er eindelijk en het is warm. Waar zijn de haringen? Waar is de hamer? En dan lukt het niet. Waar moet deze stok? Nou, hilariteit en vermaak voor de overige campinggasten. En eindelijk, als de tent staat, keert de rust soms terug. Maar zelfs dan, als de rust terugkeert, is dat ook het moment dat er een knallende ruzie kan ontstaan. Juist omdat alles even over is. En dan komt de onvervulde behoefte naar boven. En bang! Niets menselijks vreemd. Maar het is ook niet zo erg om boos te worden. Als je maar niet boos blijft. De Bijbel doet er helemaal niet ingewikkeld over. Geeft ons ook een paar hele goede tips. Simon Kitts heeft hier enkele weken geleden ook gesproken over Jezus die boos werd. Over boosheid. Ga ik niet overdoen. Ik raad gewoon aan om die preek nog een keer te luisteren. Maar de Bijbel die zegt van, word boos. Dat is heel opvallend, staat in de gebiedende wijs. Word boos, maar zondig niet. Dus het is zelfs goed om boos te worden. De Bijbel geeft ook hele goede adviezen hoe je een conflict aan kan gaan. Want dat is nogal best makkelijk, want je kan wel boos worden. Dat is eigenlijk best wel makkelijk en daar krijg je een hoop energie van. Maar wat doe je nu met die boosheid? Nou, een van de hele mooie stukken uit de Bijbel vind ik in Matteüs 18, vanaf vers 15. Daar staat dat als je een broeder tegen u gezondigd heeft, een broeder of een zuster heeft je boos gemaakt, dan staat er van dat je naar die broeder of zuster toe gaat. Dat je naar hem of haar toe kan gaan en dat je hem dan spreekt. Hier staat terechtwijzen, maar dat betekent eigenlijk rechtzetten. Dat je probeert recht te zetten wat er scheef gegaan is. Daar is die energie van boosheid voor nodig. Want je hebt een bak met energie bij je. En daarmee kan je dat even tussen jullie weer proberen recht te zetten. Maar soms lukt dat niet. Nou, dan is de tweede stap. Neem iemand mee. Doe het samen. Of doe het met z'n drieën. En nog een tussenstap staat niet in de Bijbel. Maar die raad ik ook wel eens aan. Vraag even aan iemand advies. Hoe heb je het gedaan? Misschien werkt een andere manier wel beter. Maar dan probeer je met z'n tweeën die persoon te bespreken. Want dan wordt het ineens niet persoonlijk, maar ietsje algemener. Wat er die ander kan helpen van, oh ja, het is wel goed om dit recht te zetten. En als dat nog niet helpt, geeft de Bijbel aan, of geeft Jezus dan aan van, bespreek het dan met de hele gemeente. En als de hele gemeente met hem gesproken heeft en hij wil nog niet luisteren, zet hem dan, als het ware, laat hem dan gaan. En behandel hem als een heiden en een tollenaar. En dat betekent niet dat je hem moet verachten, want de Bijbel die geeft juist aan dat onze vijanden lief moeten hebben. Dat hij moet zegenen. Maar dan komt hij eigenlijk in de categorie van, hij mag beëvangeliseerd worden met het goede nieuws van het evangelie. Dat er vergeving is, dat er herstel is, dat er reiniging is en dat er vernieuwing is. Dat iemand zoveel vurige kool op zijn hoofd gehoopt krijgt, dat hij tot inzicht komt. En dat is wat God zelf ook doet, want God is een meester in het vurige kolen op je hoofd hopen. Om je te zegenen, om het je moeilijk te maken, zodat je weer terugkeert naar hem en weer vervuld kan worden met hem. Maar daarover straks meer. Eerst gaan we terug naar Jozef. Jozef heeft zijn broers boetvaardigheid geleerd. Want het is midden in die geschiedenis dat ze voor de tweede keer graan komen kopen, Benjamin meegenomen hebben. Dat ze met z'n allen weer teruggaan en denken van, yes, Simeon is er weer bij. Het is goed gekomen, we gaan weer terug naar vader Jacob. Worden ze ingehaald en dan blijkt Benjamin de beker gestolen te hebben. Dan komt die grote ontknoping. Dat die grote, boze onderkoning, dat hun eigen broer blijkt te zijn. Die ze destijds verkocht hebben als slaaf. Ze zijn zo verschrikt, ze ongeveer een half uur niets kunnen zeggen. En daarna worden ze weer op reis gestuurd. Met de boodschap om naar vader Jacob te gaan en hem mee te nemen en naar Egypte. Waarom zegt Jozef nu zo'n tussenzinnetje? Van maak geen ruzie onderweg. Want je zou toch denken, dit is een geweldige ontknoping. Dit is iets wat zo bijzonder is. wat zo mooi is. Ja, daar zijn ze helemaal vol van. En ze gaan als het ware op vleugels naar huis. En ze gaan het vader Jacob vertellen. De Bijbel vertelt dit stukje van het verhaal niet. Maar we kunnen wel uit de context dingen leren. Jozef had bijvoorbeeld zelf een aantal keren in dezelfde situatie gezeten. Ineens was hij van geliefde zoon van Jacob. Was hij een slaaf die achter de kamelen liep. Hoe zou het voor hem zijn? De eerste keer dat hij wakker werd. In het zand en tussen de kamelen stront. Dit kan niet waar zijn. Ik droom. Nee, het was wel waar. En later toen hij bij Farao of bij Potifar het hele huishouden mocht runnen. En daar de hoofdhuismeester was. En van de een op de andere dag in de gevangenis belandde. En daar wakker werd. En dacht, dit kan niet waar zijn. Dit is een droom. En zo denk ik dat het voor dat Jozef dat ook wist dat het voor zijn broers lastig zou worden. Zodra ze het paleis in Egypte achter zich hadden gelaten. En weer liepen in dat hete droge zand. In die hete wind. En dacht van, hebben we dit echt meegemaakt? Dit moet toch een droom zijn? Ik herken het uit mijn eigen leven ook al eerlijk gezegd. Schiet me ineens te binnen. Ik kreeg verkering met Connie. 'S Avonds laat. En toen werd ik de andere ochtend wakker. En toen dacht ik, is dit nou echt of heb ik het gedroomd? En dat is dan zo lastig, want je hebt geen bewijs dan alleen wat er die avond daarvoor gebeurd was. En dat je dan denkt, van, was dat echt waar? Jozef wist dat dit bij zijn broers ook kon gebeuren. Dat ze ineens in die situatie zaten en denken van, is het echt waar? Is Jozef echt onze broer? Nou, gelukkig stuurde hij bewijs mee door Egyptische wagens mee te nemen. Maar Jozef kende ook zijn broers. Want voor Jozef stopte het verhaal op het moment dat hij als slaaf verkocht werd. Hij wist niet wat zijn broers tegen vader hadden gezegd. Hij wist niet hoe zijn vader had gereageerd. Hij wist helemaal niets. Het verhaal stopte daar voor hem. En pas toen hij zich bekendgemaakt had aan zijn broers, kon hij vragen, hey, hoe is het verhaal gegaan? Wat hebben jullie destijds tegen papa gezegd? Toen jullie mij verkocht hebben. Hoe hebben jullie dat opgelost? Hoe hebben jullie dat eigenlijk gedaan? Ja, en de broers die moesten wel opbiechten dat ze een truc bedacht hadden om de mantel in bloed te dopen van een lammetje en te doen alsof dat hij verscheurd was. Dat ze vader Jacob, die zelf ook een bedrieger was, bedrogen hadden met een list. En hij wist dat vader daar nog steeds verdrietig over was en hij wist dat de broers een muur voelden. Tussen zichzelf en tussen vader. Want ze hadden gehoopt, toen Jozef uit de weg geruimd was, dat zij de liefde van de vader zouden krijgen. Maar het tegenovergestelde gebeurde. En Jozef wist ook wat er gedaan moest worden. Jozef, die ze net de les had geleerd van boetvaardigheid, dat ze eerlijk tot de belijdenis kwamen. Ja, wij hebben het verkeerd gedaan. Wij hebben het fout gedaan, het is onze schuld en wij staan borg, dat zei vooral Juda. En Jozef wist dat ze veranderd waren, maar Jozef wist ook dat het verder zou gaan. Jozef wist dat er nog verzoening moest komen. Want na de biecht van wat er is gebeurd, komt er ook een opruiming. Want er is rommel gemaakt. En de rommel moet opgeruimd worden, voor zover dat nog kan. Jozef wist dat zijn broers een hele lastige klus hadden te vertellen. En Jozef wist ook dat zijn vader een boze kant had. Jozef had gezien hoe Ruben, toen hij het bed van Bilha had, van zijn vader had verplaatst uit de tent van Bilha. Andere vertalingen zeggen dat hij met Bilha geslapen heeft. Hij had gezien hoe de reactie was dat zijn vader het de oren kwam en dat hij nooit meer sprak met Ruben. Hij had gezien de reactie van Simeon en Levi toen ze Sichem uitmoorden. Omdat hun zuster benadeeld was. Hij had de boosheid van Jacob gezien, van jullie brengen mij in het ongeluk. En het was nooit opgelost. Jozef wist dat. En dezezelfde zonen, die moeten nu vertellen dat, ja, dat ze Jozef verkocht zijn. En wie zou het dan moeten vertellen? Want Juda nam het op bij Jozef voor de broers als vierde. Had het ook opgenomen bij vader. Maar ja, Juda was ook de initiatiefnemer om Jozef te verkopen. Hij had het bedacht. Dus best een netelige, lastige situatie. En dan gaan ze op weg. En dan is de grote vraag, wie gaat het aan vader vertellen? Wie gaat dat vertellen? En dat moeten ze wel goed doen. Maar daarvoor ligt denk ik ook nog het stukje dat Jozef weet van, hey, als er geestelijk gezien ook herstel komt, dan zal de vijand proberen daar een wicht tussen te drijven. Die zal proberen een kloof te maken. Dus als die broers onderweg ruzie krijgen, misschien komen ze helemaal niet meer thuis aan. Zoals mensen soms onderweg ruzie krijgen en dat iemand zegt, ik keer om, ik ga niet op vakantie. Of dat ze hun eigen weg gaan. En deze ruzie onderweg, zou zomaar verkeerd af kunnen lopen. Jozef kent zijn broers. Hij weet wat voor harde koppen ze hebben. En Jozef helpt op deze manier zijn broers verantwoordelijkheid te nemen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook verantwoordelijkheid voor de familie. Want vergeet niet, dit hele verhaal speelt zich af midden in een hongersnood. Als ze geen graan in Egypte konden krijgen, waren ze gewoon ten dode opgeschreven. Zou de hele familie het niet overleven? Het was niet een klein beetje honger, nee, het was een totale hongersnood. En Jozef helpt, zoals dat hij zelf verantwoordelijk was geweest in Egypte, om ook zijn broers verantwoordelijkheid te dragen. En Jozef zegt eigenlijk tegen zijn broers, hey, het is aan jullie. Jullie hebben dingen verkeerd gedaan. Je hebt mij tekort gedaan, maar God heeft het ten goede gekeerd. Hij heeft mij vooruitgestuurd naar Egypte. Om jullie te redden. Nu zijn jullie aan de beurt. Nu is het uur van de waarheid voor jullie gekomen. Ga je meedoen in het reddingsplan van jullie familie? Doe je mee? Of haak je af? En als ze meedoen en hun misdaden opbiechten en er komt herstel, dan zijn de verloren jaren niet weg. Maar er komt een nieuwe tijd. En dat is wat Jozef zo mooi doet. Dat is wat God steeds zo mooi doet. Die kijkt niet alleen naar wat er geweest is, maar vooral vooruit. Wat er nog gaat komen. Want Jozef die kent ook zo het hart van God de Vader. Jozef weet dat ook de hemelse Vader op hen wacht. En hij ziet dat zijn broers dat missen. Want ze kunnen niet eens goed met zichzelf omgaan. En Jozef gunt ze dat ook zo. En Jozef heeft door zijn alleen zijn, in een leven van afwijzing, in een familie waar afwijzing een rode draad was, ook Jacob was afgewezen, zijn kinderen worden afgewezen, de vrouwen voelden zich afgewezen. Iedereen voelde zich daar afgewezen. En iedereen wees ook elkaar ongeveer af. De rode draad in dit geslacht van Jacob. Tot groot verdriet van Jacob. Maar lieve mensen, er is een God. Yahweh, onze God. En dat is zo fantastisch. Als je het hart van onze God kent. En ik ga een paar gedeeltes uit de Bijbel met jullie doornemen. Waarin het hart van God heel krachtig naar voren komt. En de eerste stukje wat ik met jullie wil lezen, dat is Ezechiël 16. Ik zie dat de biemer uit is. Maar daar spreekt God. Ik lees even vanaf vers 5. Geen oog zag naar u om. Oh nee, wat uw geboorte betreft, op de dag dat u geboren werd, werd uw navelstreng niet afgesneden, werd u niet met water schoongewassen, werd u ook niet met zout ingewreven en ook al helemaal niet in doeken gewikkeld. Geen oog zag naar u om, om een van die dingen uit medelijden bij u te doen. Maar u werd weggeworpen in het open veld, uit afschuw voor uw leven, op de dag dat u geboren werd. Wat gebeurde bij de heidenen? Als een kind geboren werd wat ongewild was, dan brachten ze dat in het veld. En dan legden ze het daar neer. En dan ging het dood. Als prooi voor de wilde dieren. Ongewild, verworpen. Wat mooi in dit stuk is, God is ook op reis. Want hier staat, toen ik voorbij u kwam, zag ik u trappelen in uw bloed. En ik zei tegen u in uw bloed, leef! Ja, ik zei tegen u in uw bloed, leef! Hebben we het beeld? Een moeder of een vader brengt het kind in het veld. Legt het daar neer om te sterven. En het babytje, dat ligt te trappelen, te spartelen. Te happen naar adem. Te happen naar het leven. En er is niemand. Niemand die daar iets om geeft. Dan komt God voorbij. En die ziet je. Die ziet dat kind in nood. En die spreekt woorden van leven. Leef! En dat is een heel lang hoofdstuk. Ik ga het niet helemaal lezen. Maar daar staat later in dat God weer voorbij kwam. En dat hij het huwde. Dat hij er een verbond mee sluit. En dan komt er een verhaal van overspel. Bijna. Het zijn gewoon 4 bladzijden. Van ellende. Maar dan eindigt dat stuk zo mooi. En dan zie je het hart van God weer. Het hart van God wat tegen jou zegt, leef. Zegt in vers 62, want dan zal ik met u mijn verbond maken. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. God blijft komen. God blijft je achtervolgen met zijn liefde. Opdat u eraan denkt en u schaamt en uw mond niet meer open doet vanwege de smaad. Wanneer ik voor u verzoening doe over alles wat u gedaan hebt, spreekt de Heer. God betaalt de prijs. God zegt dat hij alles vergeeft. Hetzelfde, dat hart van God, komen we ook tegen in Hosea. Hosea 11. Mijn bladwijzer eruit. Dat is niet handig. Even zoeken. Hosea 11 vers 8. Daar zegt God, hoe zou ik u prijs geven, Efraïm? Hoe zou ik u uitleveren, Israël? Hoe zou ik u prijs geven als Adama en met u doen als Seboim? Dat waren de twee andere steden bij Sodom en Gomorra. Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. En ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Want ik ben God en geen mens en heilig in uw midden. En in de stad zal ik niet komen. Hier zie je de ene kant. Dat God boos is. Dat God ruzie maakt. Dat God het conflict opzoekt met jou. Maar altijd vanuit zijn nog onvervulde behoefte om jou aan zijn hart te sluiten. Want hij doet dat niet om je te vernietigen. Hij doet dat om je te trekken met koorden van liefde. Om je voor te stellen, die grote, die machtige, die almachtige God, die zegt, mijn hart keert zich in mij om. Zo vervoelt God voor jou. Voor mij. En Jozef stuurt zijn broers terug met deze wetenschap in hun hoofd. Vader Jacob zal boos worden. Vader Jacob, die zal kwaad worden, want hij was bedrogen en daar kon hij slecht tegen. Maar vader Jacob had ook één verlangen. En dat was dat zijn kinderen bij elkaar zouden zijn. En vader Jacob heeft niet geweten, denk ik, dat duizenden jaren later dat zijn naam Israël, zijn nieuwe naam, nog steeds bestaat. Dat Israël zijn nakomelingen en nog steeds zijn. Want God is zo trouw. God is zo trouw. En ze moesten gaan biechten bij hun vader dat ze hem bedrogen hadden. Maar Jozef vertelt hem, je kan rekenen op zijn hart. Want Jozef wist als geen ander wat het hart was van Jacob. Hij was er altijd het dichtst bij geweest. Weet je, de Bijbel die eindigt met Maleachi 6 vers 4, als ik het goed zeg. Dat is de volgende dia. En daar zegt God in de profetie over Jezus. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen. En het hart van de kinderen tot hun vaders. Opdat ik niet zal komen en de aarde met de band zal slaan. Weer de spanning erin, verhaal van God zegt, ik moet jullie eigenlijk straffen, maar ik wil het niet. En daarom stuur ik Jezus. Daarom stuur ik een verzoening. Daarom stuur ik een redder, daarom stuur ik een Messias. Want dan is het niet nodig. Want jij mag biechten. Want jij mag bereid zijn om je rommel op te ruimen. En dan maken we het weer goed. En dat is mijn vraag ook aan jou. Wat heb jij nog te biechten? Wat heb jij nog te herstellen? Wat zit er eigenlijk tussen jou en tussen God in, zoals we gezongen hebben? Om dat tot realiteit te laten zijn in je leven. Van dat je vervuld bent, zongen we van Heer, vul ons. Maar de broers konden niet gevuld worden, want er zat een geheim tussen. Hoe graag ze het ook wilden. Misschien is dat in jouw leven ook zo. In mijn leven was het ook heel lang zo, dat ik het heel graag wilde. Maar er zat een blokkade tussen. Ik moest mijn boosheid loslaten. Mijn boosheid kan vast gaan zitten. Ik had me niet gehouden aan die eerste tekst om er geen dag overheen te laten gaan. En dan moet je boosheid loslaten. Besluiten om dat op te geven voor iets beters. Besluiten om je boosheid op te geven. Om liefde te ontvangen. Want dat is de ruil die God jou voorstelt. Wil jij je boosheid? Wil jij je dingen die ertussen staan? Wil jij opbiechten wat je misdaan hebt? Zodat ik daar verzoening over kan doen. Want Johannes zegt dat niemand tot de Vader komt dan door Jezus. Dat heeft Jezus zelf gezegd. En in de brief van Johannes zegt hij het ook van, als wij onze zonden belijden, dan is Hij getrouw en rechtvaardig om ons die zonden te vergeven. En ons te reinigen van al die ongerechtigheid. Weet je, misschien zit jij ook wel een vraag. Jozef had ook een vraag naar zijn vader, wist je dat? Jozef had één hele grote vraag in zijn leven. Daar ga ik misschien een andere keer over spreken. Maar hij had de vraag, waarom heeft mijn vader mij alleen naar mijn broers gestuurd? Terwijl hij wist hoe ze waren. Waarom stuurt hij me alleen op zo'n gevaarlijke reis? Heb ik de gunst van mijn vader verloren? Houdt mijn vader nog wel van mij? Een hele diepe vraag. En misschien zit jij ook al met een vraag. Ja, maar waarom is dit of dat dan gebeurd in mijn leven? Ik weet niet hoe het bij jou is, maar bij mij was het zo. Als ik dan geen antwoord kon krijgen, dan ging ik hem zelf bedenken. Dan bedacht ik gewoon het meest aannemelijke wat er dan zou kunnen zijn. Maar het kan zomaar verkeerd zijn. Niet de realiteit, hoe het bij de ander is. Zo kan het bij jou in je leven ook zijn, dat je in je gedachten een plaatje is gevormd. Als Jozef een plaatje had, waarom dat zijn vader hem naar zijn broers had gestuurd, waar alle ellende mee begon. En misschien weet je dingen die jij gedaan hebt, zoals die broers dat wisten. We hebben iemand bedrogen. Daardoor is het misgegaan. En mijn vraag, of de vraag die ik nu wil stellen, is van: wil jij opbiechten? Wil jij herstellen? Want weet je, bij boosheid, daar zit een onvervulde behoefte onder. Een behoefte aan liefde. Een behoefte om met te mogen zijn. Jezus had dat ook. Hij had ook die bevestiging nodig. En de Vader wist dat. En toen Jezus omhoog kwam, bij de doop in de Jordaan, hoorde hij een stem. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn vreugde vind. Dat was specifiek voor Jezus. Maar in zijn algemeenheid zegt God, of verlangt God, is dat de onvervulde behoefte van God. Of misschien is die al vervuld, zou ook kunnen. Om tegen jou te zeggen, jij bent mijn geliefde kind, in wie ik vreugde vind. En zijn uitnodiging is kom. De uitnodiging is gewoon kom. En misschien mag het muziekteam al komen, want ik ga afsluiten. Maar ik wil je nog een kans geven. Als jij iets hebt dat je zegt van ja, maar deze gedachte zit in mijn hoofd. En misschien is die niet juist. Of ik weet dat ik dit gedaan heb. En het deugt niet. Dan wil ik je vragen. Nee. Ik geef je de kans om te biechten. Je mag naar voren komen. Het hoeft niet, want soms is dat te kwetsbaar. Maar soms is het ook wel heel goed om een stap te nemen. En niet straks de deur uit te gaan en denken van ja, was dat nou echt wat daar gezegd werd? Dan is de situatie ook weer anders. Dus beide mogelijkheden zijn er. Maar het is goed als je iets weet om te biechten. Zoals dat de broers dat moesten doen bij Jacob. Papa, we hebben je bedrogen. Jozef is niet dood. Jozef leeft. En er is herstel. En dan wil ik je vragen, als je dat wil, om naar voren te komen. En als er iemand naar voren komt, dat er dan een bidder bij komt staan. En dat jij gewoon opbiecht wat je op te biechten hebt. En dat de bidder je zegent. En dan kan het proces verder gaan. We kunnen het lied zingen van kom.